dan loop ik even over de vrijdagmarkt, kom ik een meneer tegen. Even een boodschap doen?
Even boodschappen, hè? Dat ben ik elke vrijdag even. Even over de markt, mijn kaas even halen, mijn kip. Alles met elkaar.
Vaste adressen?
Vaste adressen, ja zeker. Daar kom ik al jaren. Daar kom ik ook niet meer vanaf.
En dan zitten we in de coronatijd.
Ja, balen. Balen wel een beetje van. Ik werk nu sinds maart thuis. Ik mag niet meer op kantoor komen. En ja, goed, dan mis je natuurlijk al die sociale contacten. Spot, dat is ook helemaal niks. Ik ben een waterpoloer. Elke week in het water. Scheidsrechter, coach, maar helemaal niks. Je hele sociale leven is kut, laten we zo maar zeggen.
Maar sinds maart thuis, is dat alleen om corona of deed je dat al eerder?
Ik deed het al eerder, maar dan was de helft op kantoor en de helft thuis. En dan zit ik gewoon 4 dagen thuis te werken.
Waar werk je?
Achmea, ja.
Vroeger bij de?
Het is ook bij de Friesland, zorgverzekeraar. Die is overgenomen hè, per 1 januari 2019.
Nou, en dan ben je daarmee en alles thuis doen. Ja, hoe vul je dat in?
Dat gaat vanzelf. Mijn agenda zit vol. Die ga ik om 's ochtends zitten en dat gaat vanzelf. Ja, dus dat redt zich wel hoor.
Bevalt het?
Ja en nee. Ik kan uitstekend thuis werken. Ik kan uitstekend alleen werken. Alleen, ja, wat ik zeg, de sociale contacten op kantoor, hè, dat je even hebt. Even een praatje, even een dolletje. Ja, dat mis je wel.
Ben er meer verschil?
Goed, je bent er van huis, hè. De beste er even niet, zeg ik dan maar. Misschien liever waar eens. Thuis, het is toch benauwd, het is toch klein. Dan komen de muren toch redelijk snel op die af.
Kun je thuis, kun je dan concentreren op je werk?
In feite nog beter dan op het werk, ja. Thuis is het gewoon rustig en stil. En op het werk, ja, als je dan op een zaal zit met 20, 30 man, om het zo maar te zeggen. En ze bellen, en ze praten, en ze kletsen. Ja, dan is het al storend, ja.
Heb je thuis ook wat meer discipline nodig?
Nee, helemaal niet. Nee, dat heb ik wel.
Je wordt er 's morgens wakker en dan ga je normaal naar het werk. Maar dan nou denk je van, nou maar even een extra bakje koffie, denk ik, en even rustig aan.
Nou, dat is meestal is net andersom. Als ik naar kantoor ging, even naar beneden, even een bakje koffie, even het journaal kieken, even rustig aan. En dan kom ik beneden, een bakje koffie, pc aan en aan de slag. Ja, ja.
Je zit ook weer in de sportwereld. Ja, dat blijft ook op een kont, hè?
Ja, balen, jongen. Ik doe het al zo lang, wedstrijd zwemmen, waterpolo. Ja, dit is helemaal niks voor mij. Ik vind het altijd leuk, het einde van het seizoen is het even klaar. Maar als het dan weer begint, dan begint het toch wel weer te jeuken, hoor. Ja.
Doen jullie nou wat?
Nee, de zwembaden zijn dicht sinds een paar weken. Daarvoor, daar konden we dan nog wel wat doen. Hè. Binnen, nou ja, dan zat je dus in zo'n bubbel van 4 man met 1,5 meter afstand. Dat kost nog wat zwemmen, kost nog een balletje gooien. Maar niet helemaal niks, het is helemaal gebeurd.
Werk, dat bevalt wel. Daarnaast, blijkt dat het allemaal op de kont.
Even lunchen, uit eten, een borreltje pakken in de stad. Ja, dat lijkt allemaal op zijn gat, jongen. Dat balen.
Hoe gaat het persoonlijk?
Ja, het is al wel lastig. Ik denk dat het wel wat met de mensen doet. En dan mag ik niet klagen. Ik heb gewoon een baan. Ik krijg gewoon betaald. Maar als je ziet om je heen inderdaad, die horecaondernemers of andere medewerkers die worden ontslagen. Ik heb echt mensen te doen. Dus ik mag niet klagen.
Jouw werk gaat door en jouw inkomen?
Mijn werk gaat door, mijn inkomen gaat door. Ja, dan gaan we even naar de markt toe. Even de lokale ondernemers steunen.
En dan nog even de lichamelijke beweging straks weer oppakken?
Ja, dat ben ik ook even inderdaad, want ze hebben het over de coronakilo's, maar dat klopt inderdaad, ja.
Er zijn een paar kilo's bijkomen.
Ja, er werden zeker wel een paar bijkomen, dus dat moet er nodig weer af.
Maar hier moeten we nodig weer af, hè?
Ja, dit is helemaal niks. Ik balen.
Volg je het nou een beetje?
De laatste tijd natuurlijk wel weer. Daarvoor ja, daar lag er toch wat op zijn gat. En nou op zich wel wat meer. En ik hoop snel dat dat vaccin er komt. En ik hoop snel dat het normale leven dat het weer doorgaat. Want dit is helemaal niks. Dit duurt veel te lang. Voor iedereen.
En als je dat volgt, hoe het allemaal invult wordt van bovenaf van de regering af, zeg maar. Is dat een beetje jouw stijl?
Ja, ik ben geen specialist. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Ik denk dat ze doen wat nodig is en of het altijd goed is, ja, dat weet ik niet.
Maar wij hebben 17 miljoen virologen in Nederland.
Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk ook wel mijn mening erover.
Wat is je mening?
Ja, ik sta er op zich wel achter. Ik bedoel, je kunt wel weer alles weer opengooien en dergelijke. Maar goed, die ziekenhuizen, die stromen vol. Dat is het gewoon. Ik bedoel, er gaan wat mensen aan dood. Dat hoort er dan misschien wel bij. Helaas, pindakaas, het is een ziekte. Het is een ziekte die blijft. Er gaan mensen dood aan. Gewoon net als de griep. Alleen die golven, zeg maar, dat die mensen allemaal in het ziekenhuis worden opgenomen. IC's, ja, dat kan niet. Dus dat is de reden inderdaad, dat alles op slot gaat.
Zware tijden.
Zware tijden. Voor iedereen. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read.
couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait. He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there, and the crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die. And in the chapel where Laura prayed for Tommy, who passed away, it was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel, she could hear him cry. Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her.
Fiets ik Leeuwarden ben, heel enthousiaste mensen, die houden wat auto's aan, allemaal verhalen. Wat doen jullie?
Wij zijn van de Band of Volunteers en wij bemiddelen normaal gesproken vrijwilligers naar festivals en evenementen. Maar ja, in deze tijd wordt het gewoon heel erg lastig. En morgen is de dag van de vrijwilliger, 7 december. Dus vandaag, 6 december, hebben wij een drive-thru georganiseerd. Waar vrijwilligers een vrijwilligerspakketje kunnen komen ophalen als dankjewel voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Wat voor mensen komen er zo al langs?
Nou, het zijn voornamelijk onze vrijwilligers. We hebben gekozen voor deze plek achter het station omdat veel van onze mensen toch afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en in Leeuwarden wonen. Echt 80% van onze mensen komt hier vandaan. Dus ja, een plek mooi centraal in de stad waar je niet te maken hebt met de drukte van het winkelend publiek. Maar die toch centraal goed bereikbaar is.
Vrijwilligers voor festivals. Ja, dat is tegenwoordig dat een beetje een moeilijke zaak.
Ja en nee. Wij hebben een vaste groep van vrijwilligers. Wij zitten rond 130 vrijwilligers die wij in ons bestand hebben zitten. En op het moment dat er een evenement is, ja, dan gaan wij zoeken naar mensen die kunnen en willen helpen.
Hoe lang bestaan jullie al?
We zijn in 2013 opgericht. Dus wij bestaan nu 7 jaar bijna.
En als hier een festival wordt georganiseerd, dan bellen ze jullie?
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, of ze bellen ons of wij hebben eens een keer een praatje met hun. Dat is een beetje via loopt het ook wel eens. Maar inderdaad, wij krijgen aanvragen binnen van festivals. Zeg, goh, zouden jullie dus komen helpen? Nou, dan gaan we gewoon eens om tafel om te onderzoeken van wat is er mogelijk en wat kunnen wij doen? Want we hebben een aantal specialiteiten. We kunnen niet alles. Daar zijn we ook niet goed in, weten we inmiddels.
Wat zijn jullie specialiteiten?
Nou, we zijn sterk in verkeer, horecapersoneel, muntjes verkopen, mensen die terrein opruimen. Echt handjes tijdens de dagen zelf. Op een afval is bijvoorbeeld iets wat we niet zo goed kunnen.
Niks met beveiliging en dergelijke?
Servicemedewerkers hebben we wel eens. En dat is eigenlijk, dat zijn geen beveiligers. Maar bijvoorbeeld op een post naast het podium, dat is een hek. En daar mogen alleen maar mensen die naar de backstage mogen daarheen. Nou, daar staat ook nog wel eens een vrijwilliger van ons. Maar dat zijn geen officiële beveiligers. Nee, dat hebben we niet.
Wat voor soort festivals doen jullie?
Heel veel. Dat gaat van een fietstocht door de Fietsersbond met Koningsspelen. Tot aan een Welcome to the Village waar we ondersteunen. Grote evenementen op de Oldenhoven. Echt heel divers. We hebben 50, 60 evenementen per jaar. Normaal gesproken dan.
50, 60 evenementen. Dat is een hele organisatie en heel veel mensen heb je daar nodig.
Ja, dat klopt. Alleen wij redden het vaak met die 130 man die we hebben. Het is echt een hele loyale, fijne, vaste groep om mee te werken. En die kennen elkaar ook, dus die zijn op elkaar ingespeeld.
Je zegt vrijwilligerswerk, dat is allemaal kosteloos?
Nou, de vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding. En het is veelal in de zomer. En ik vond het eigenlijk in de winter dan, nou ja, doen ze eigenlijk niks, zitten ze thuis. Het zijn mensen die ook wel vaak een sociaal isolement zitten. Dus we zeiden in de winter doen we vaak een borrel en we geven heel veel trainingen en cursussen in de winter. Zodat mensen die, er zit ook een grote groep in die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Nou, doordat wij trainingen, cursussen geven en ze toch op een soort manier weer in een soort werkritme krijgen, stromen er ook mensen jaarlijks door naar betaald werk. Nou, dat zijn voor ons natuurlijk de krenten uit de pap, om het zo even te noemen.
Jullie kunnen niet een vergadering houden bij ergens natuurlijk. In de buitenlucht nu?
Nee, we kunnen inderdaad geen vergadering houden. Dus iedereen heeft zich hiervoor aangemeld via WhatsApp. Nou, we hebben inderdaad een tentje staan en dan loopt iedereen, fietst, rijdt, loopt langs. En dan geven we een pakketje en dan hebben we toch de tijd om even een kort praatje te maken.
Het is nu de coronatijd. Voor jullie is dat ook wel een waardeloze tijd, denk ik.
Het is erg rustig inderdaad. Ja, het vergt van ons een heel mooi stukje creativiteit. We hebben dus onderaan, hier staat dan de drive-thru voor de pakketten voor de dag van de vrijwilliger. We hebben in juni hebben wij een boekje gemaakt, een corona boekje. Met puzzels erin, een leuk recept, een interview met een opdrachtgever, een interview met een vrijwilliger. Nou, dat is naar al onze vrijwilligers gegaan. We hebben de maand juli een bingo maand gehad met allerlei verschillende bingo's. Dat ging allemaal via WhatsApp, dat is allemaal digitaal. En de winnaars kwamen dan een pakketje thuis brengen. We hebben 2 maanden terug naar iedereen een mondkapje opgestuurd. Dus het vergt van ons wat creativiteit om onze mensen te binden en te boeien. Maar dat lukt aardig, want we hebben vandaag ook weer ruim 50 mensen die toch tijd vinden om hier langs te komen. Of in ieder geval of een via een pakketje mee te laten nemen.
Morgen een vrijwilligersdag. Wat staat er nog meer op programma?
Voor dit jaar is dit het even voor nu. Normaal sturen we altijd iets per post naar onze mensen toe. Trant van verbinding. Dachten we, gaan we het op deze manier doen. Dan zien we iedereen nog eventjes.
Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars. I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a groove. At an old saloon on a street of mud, there at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had, and I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold, and I said, my name is Sue, how do you do? I told him. Well, I hit him hard right between the eyes and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile and he said, son, this world is rough and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what should I do? What what could I do? I got all choked up and I threw down my gun. Called him a paw and he called me a son. And I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
Daar zit ik op mijn fietsje langs de Dokkumerij. Zijn hier weer activiteiten? Waar ben we hier?
We zijn hier bij roeivereniging Epsilon. Dat is een van de twee roeiverenigingen die Leeuwarden rijk is. De Wettenwille die zit helemaal aan de andere kant van de stad. Dus wat dat gaat, zoeken we elkaar wel op. Maar we hebben hier een ontsluiting van een stuk ander roeiwater. Dit is een leuke kleine vereniging. Het zit vooral op het recreatief samen roeien. Maar we hebben ook wel een aantal leuke sportboten. En zeker in deze coronatijd, waarbij het echte ploegroeien. Hè, want roeien is ook wel een teamsport. Hè, wat je dus met meerdere mensen doet. En dat is natuurlijk ja, wat de meeste mensen ook aantrekt om gezamenlijk iets te doen. Kun je dat dus ook individueel beoefenen. En dat is dus op dit moment prachtig in deze coronatijd. Dat je dus ook nog alleen in een boot kan. En zonder dat je dan met problemen hebt van teamsport. Nou, wij kunnen nu met z'n tweeën het water op. We helpen elkaar eventjes en dan gaan we lekker een stuk varen.
Een roeivereniging. Hoeveel leden hebben jullie?
Wij hebben ongeveer 45 tot 50 leden. Dat varieert een beetje door de tijd heen. Het is een vrij vaste kern van een stuk of 40 leden. En verder zie je natuurlijk altijd wel wat verschuivingen. Mensen zeggen op een gegeven moment op of verhuizen. En we krijgen elk jaar krijgen we weer een stuk of 10, 15 mensen die zeggen van, nou, we willen wel kennis maken met die roeisport. Of dat zijn instromers, hè, mensen die vroeger hebben geroeid. En die zeggen, nou, ik vind het wel weer leuk om dat te gaan doen voor mensen die echt starten. Dan hebben we gewoon instructie, geven we dan, in verschillende boottypes. Hè? Want ik bedoel, ja, voordat je in zo'n smal skifje gaat roeien, ja, dat is natuurlijk, dat doe je niet meteen als je dat nog nooit hebt gedaan.
Nee, want hoe word je een goede roeier?
Door het gewoon veel te doen, met de juiste aanwijzingen. Want het wordt soms wel eens een beetje onderschat. Van, roeien, dat is een beetje rukken en op je rug en jaren, maar dat is het natuurlijk niet. Je hebt echt een opleiding. Wat dat gaat is natuurlijk heel leuk dat ook het sloeproeien, hè, dat is ook een vorm van roeien, is ook enorm in opkomst. Dat is ook in Leeuwarden gebeurd dat. Dat is natuurlijk wel anders. Wij hebben hier van die sportroeiboten waar je dus een rolbank hebt. Waar je ook gebruik maakt van je beenkracht. Meer van je beenkracht. Een sloeproeien is toch meer op je rug en je armen, waarbij je natuurlijk wel schrap moet zetten. Dit is dus ook een vorm. En juist die overbrenging van de kracht van je benen via je rug naar je arm en op de riem. Ja, dat vraagt een goede lichaamscoördinatie. En nou ja, goed, daar instrueren we mensen ook in. Zodat je dus op een goede, met een goede basistechniek en een goede manier van tillen. Want het is ook een teamsport. Hè? In de meeste gevallen gaat het om een teamsport. Het gelijk doet, op commando uitvoeren. Dat is functioneel. Zodat je met elkaar plezierig kan roeien.
Kif hoor ik daar wel eens van. En viermansen en dat soort zaken. Ja. Hoe werkt het bij jullie? Want jullie hebben een prachtige accommodatie hier.
Ja, nou ja, we hebben in deze accommodatie, ja, u zegt een prachtige accommodatie. Nou ja, ik denk het is een beetje behelpen in mijn beleving. Het is een voormalig ketelhuis. Nou goed, wat dat gaat, er heeft ooit een 8 ingelegen. Maar goed, wat dat gaat is een 8. Ja, dat vraagt zoveel bemensing. Die werd te weinig gebruikt. Dus op dit moment hebben we een leuk aantal vieren. Echte wedstrijdvier. We hebben een drietal toervieren. Een aantal tweeën. En we hebben een aantal skifs. Dus voor iedereen, elk wat wils.
Twee verenigingen. Werken jullie ook wat samen?
Ja, dat is zeker de laatste jaren is dat best wel zo. Dat we over en weer ook wel gebruik maken van... Ik roei zelf ook wel in een wedstrijdploegje van Wettenwille mee. Nou, dat is gewoon leuk. En soms komen ze hier en dan gaan we samen in een boot roeien. Ja, je ontsluit elkaars water en je komt bij elkaar wel eens koffie drinken. En dan heb je een mooi rondje door de stad.
Ja, zit in moeilijke tijd, de coronatijd. Hebben jullie ook nu meer animo? Want de mensen die zoeken de buitenlucht wel op.
De animo is er wel. We hebben begin dit jaar, toen was er natuurlijk ook al sprake van corona. Toen hebben we met een aantal ervaren roeiers, hebben we mensen wat meer leren roeien in die skiffs. En zeker met die drijversets. Dat geeft ook inderdaad een stuk meer stabiliteit. En nou, dat geeft de mensen nu de mogelijkheid, omdat je dus eigenlijk niks meer in teamverband kunt doen, om heerlijk te gaan roeien. Je bent toch lekker buiten bezig.
Nee, want ik zag twee singles net vertrekken. Die viermans, dat is op het moment...
Dat is eigenlijk niet meer aan de orde, want je zit dus te dicht op elkaar. Je kunt dan inderdaad met zeggen van halve bezettingen, maar dan moet je zo'n zware boot moet je dan met een onderbezetting gaan tillen. Dus dat is eigenlijk allemaal een beetje geknoei. Ik ga straks met mijn clubgenoten ook een stukje roeien. We helpen elkaar eventjes in de boot. Hè? En dat kun je op voldoende afstand doen. En dan gaan we heerlijk in eind roeien. En dan gaan we straks heerlijk opgefrist gaan we aan de slag.
Ja, maar we zitten hier bij de Dokkumerij. Waar ga je naar heen? Hoeveel kilometers leg je dan af op zo'n middag even?
Nou, kijk, wat dat gaat, je kunt hier inderdaad de Dokkumerij, die kun je helemaal afroeien. Ja, in principe is Friesland natuurlijk met het boezemwater, je kunt overal heen. Wat we vaak doen, dat is hier vandaan naar Bartelheim roeien. Nou, dat is een kleine 8 kilometer heen en 8 kilometer terug. Maar je kunt dus ook een prachtig rondje door de stad, hè, buitenom. En dan door de Potmargen, dat is meer recreatief. Ja, dat is veelzijdig roeiwater met veel bochten en bruggen. En je kan door de stad heen. Dat zijn ook allemaal mogelijkheden.
Jullie hebben de tijd mee op dit moment.
Ik denk dat we, nou ja, roeien is, dat kan ik inderdaad wel benadrukken van, nou ja, goed, de meesten vinden het jammer dat je dus niet in ploegverband kan roeien. Dus het is wat behelpen, de instructiemogelijkheden zijn ook wat beperkt. Maar roeien is een fantastische sport natuurlijk, gewoon, je kunt het tot hoge leeftijd kun je dat beoefenen. Het is een volledige workout, om het maar even in moderne termen te zeggen. Je bent met je hele lijf bezig, je bent buiten bezig. Je kan eigenlijk het hele jaar doorroeien. Hè? Ik bedoel, je wordt er heel snel warm van. En zolang er geen vorst in de lucht zit, dan kun je gewoon het water op.
Ben je een beginnende roeier en je blijft roeien? Of heb je eerst een andere sporten gedaan en je in de roeisport terechtkwam?
Nou, ik heb zelf ook verschillende sporten gedaan. Maar ik ben uiteindelijk op mijn 15e of 16e ben ik bij een roeivereniging terechtgekomen. Met wat onderbrekingen door heb ik steeds wel weer in de verschillende plaatsen waar ik gewoond heb, heb ik wel weer een roeivereniging opgezocht. Gewoon omdat het een fantastische sport is.
En dat geldt ook voor de andere leden?
Voor de andere leden, het is wat dat gaat heel divers. Er zijn dus mensen die hebben eerder geroeid, die hebben in een burger of gewoon in hun jeugd geroeid. Of het zijn oud-studentenroeiers. He, en dan zijn op een gegeven moment de kinderen de deur uit en dan denk je, nou, ik kan zelf ook wel weer eens gaan roeien. En er zijn echt mensen die nog nooit hebben geroeid. En misschien net zoals dat u als passant hier voorbij komt en zegt van, nou, goh, dat is leuk. Nou ja, meestal is dat in het voorjaar, is dat lekker zonnetje schijnt en dan denken ze, nou, leuk, bootje varen. Ja,
heeft het niet wat een studentico's imago?
Ik kan me voorstellen dat dat misschien de beeldvorming is, maar dat is binnen deze club is dat eigenlijk helemaal niet aan de orde. Het is hier een hele gezellige sfeer. Vaak ook we hebben ook het systeem van een instuif op de zaterdagen. Ja, tenminste, dat is dan weer straks weer buiten de corona. Dan hopen we dat weer op te kunnen pakken. Nou, dan zijn we hier vaak met 20 mensen zitten we dan gezellig na het roeien. Dan zitten we hier nog aan de kant en dan wordt de koffie gezet. En meestal is er altijd wel iemand die jarig is en die neemt taart mee. Dus dat geeft echt een beetje een clubgevoel. En daarnaast organiseren we toertochten en weet ik veel wat, dat soort dingen.
Kan je hier elke dag terecht?
In principe is dat mogelijk. Van kijk, als je dus op een gegeven moment hebt aangetoond dat je een boot kan handelen, dat je de vaardigheden hebt en de verantwoordelijkheid kan dragen om zelfstandig het water op te gaan, dan kun je een sleutel krijgen van het botenhuis. En dan kun je zelf er naartoe gaan en nou ja, of met een vriendje of een vriendinnetje afspreken om samen te gaan roeien.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. Bye. Shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit.
Dan zit ik op mijn fietsje, oude dag, kom ik een bekende tegen, even op een fiets, even weg.
Ja, even weg, ik denk even oliebal nog halen, maar zo lang rij ik denk ik even, nee, ik moet het straks maar aansluiten denk ik, ja.
Ja, want we zijn hier op een nieuw start, hè, en er staat nou een rij, ja, je moet oliebal hebben, hè, tegenwoordig.
Ja, precies, ja, we moeten nou iets van maken, hè, jongen.
Hoe gaan jij je oudersdag vieren?
Nou, alleen met mijn vriendin Charlotte, met z'n tweeën. Het is allemaal wat anders dit jaar, maar... Nou, helemaal goed, ja.
En dan gezellig happen in een volleybal.
Ja, nou precies, een fles champagne opentrekken, ja.
Hey, en dan nog wat, want je bent ook een beetje bekend in het basketbal. Ja, rare tijd had. We beginnen weer, hè?
Ja, gelukkig mogen we weer beginnen. De 16 januari de eerste wedstrijd. We beginnen met twee uitwedstrijden. En dan hebben we de 23, zeg ik dat goed, op de 24 hebben we de eerste thuiswedstrijd weer.
Hoe moeilijk was dat? Er is nou wat gebeurd de laatste tijd.
Ja, we hebben niet stilgezeten, nee. En we mogen weer los. Is dat wel onder strikte voorwaarden, onder een strikt testprotocol van NOC en NSF. Nou, die voorbereiding hebben we allemaal gehad. We zitten inmiddels al in de eerste testweken. Normaal gesproken moet je één keer per week testen bij trainingen. En als je wedstrijden speelt, altijd op een wedstrijddag. Dus dat is dan twee of drie keer per week.
Ja, want jullie zijn na de kerstdagen gelijk met de training begonnen. Compleet team?
Ja, zijn we helemaal compleet en iedereen is hier ook gebleven. Alleen één speler is wegens privéomstandigheden even terug geweest. Maar hij is gelukkig ook weer terug. Dus we kunnen weer los. Nieuwe speler erbij, 2,18 meter. Dus dat belooft wat te worden.
Die veiligheidsmaatregelen die men nog verder aanscherpt. Hoe verloopt dat?
Nou, in principe heb je ook geen keuze. Je wilt graag los. Stoppen is ook geen optie, dus dan ga je los. Maar je zag wel in andere sporten dat een aantal clubs... toch afhaken. Wij hebben gekozen om toch door te gaan. In wezen zijn alle accommodaties gesloten, dus ook het Kalverdijkje en de fitness, et cetera. Nou, daar hebben we allemaal toestemming voor gekregen van NOC en NSF van de veiligheidsregio. Die gaan speciaal voor ons open. Mits wij iedereen testen die in de buurt komt van het team. Dus dat zijn verzorgers, fitnessbegeleiders, coaches. Nou, dat spreekt voor zich.
Eén keer in de week training testen en voor de wedstrijd ook, neem ik aan.
Ja, je moet minimaal 8 uur van tevoren voor de aanvangstijd van de wedstrijd moet je de uitslagen doorgeven. Dus dat betekent dat we 's ochtends vroeg heel vroeg gaan testen. En dat betekent dat zondagwedstrijden ook niet meer om 4 uur zullen zijn. Ook niet bij tegenstanders, maar dat zal iets nog van 6-7 uur zijn. Omdat je anders wel heel vroeg in de ochtend al moet.
We hadden daar in het verleden al wat problemen mee dat het punten kost. Hè? Hoe is dat tegenwoordig geregeld met die testen?
Stel je voor iemand test positief hè, op beste dag. Dat betekent dat je de hele ploeg nog een keer gaat testen. Van die sneltesten. En daarna gaat degene die positief is nog een keer door de GGD, door de teststraat. Om door zo'n PCR-test. En bij één positief geval mag je gewoon spelen. Alleen de desbetreffende speler moet in quarantaine en de rest die gaat gewoon verder met spelen. En de arbitrage en dergelijke, die wordt ook getest, maar dat regelt de NBB. En verder zal niemand in de zaal zijn, behalve de jurytafel en gewoon onder de anderhalve meter maatregel.
Alle teams die hebben zich ingeschreven en die gaan ook verder competities.
En we spelen nu in de eerste ronde dan één keer tegen elkaar, uit of thuis. Het maakt nu ook niet zoveel uit, omdat er toch geen publiek bij zit. En daarna vallen we in de tweede ronde en dan spelen we nog een keer 5 thuis en 5 uit. En daarna... playoffs.
Je zei al even over dat testen, dat moet het hele seizoen doorgaan, minimaal 1 of 2 keer in de week. Ja, dat heeft financiële consequenties en de clubs die zitten niet in het geld te zwemmen allemaal.
Nee, dat is lastig. Zijn deze sneltests niet heel duur? Omdat het zo'n antigeentest is en niet zo'n reguliere test, want een commercieel test is meer dan 100 euro. Dit is ongeveer 5, 6 euro per test. Dus dan een stuk goedkoper, maar je hebt het over een heel seizoen over enkele duizenden euro's inderdaad. En daarbij komt er op alle coronamaterialen, desinfectiezuilen, beschermingsmiddelen. En degene moet er iemand hebben die de testen uitvoert. Nou, we hebben vrijwilligers die dat kunnen doen gelukkig, met een verpleegachtergrond. Maar ja, dat is qua beschikbaarheid van mensen, qua accommodatie, want je moet op een centrale plek testen. Ja, dat heeft allemaal nog wat voet in de aarde, ja.
Was het voor de club makkelijk in te vullen, want jullie zwemmen ook niet in het geld.
je moet. En je hoopt nu straks de komende half jaar dan wat creatiever om wat op te lossen. Het feit is wel, je hebt een stuk minder inkomsten. En de kosten stijgen eigenlijk. Dat is wel lastig. Maar we hopen door zichtbaar te blijven via een livestream, dat er altijd nog een betere optie is dan helemaal stoppen.
Het resultaat van geen publiek. Hè? Iedere club heeft nu wel een hele goede livestream.
Precies, dat is nog weer een voordeel. Ja. En we zijn blij dat we los mogen. Ik bedoel, we hebben een uitzondering van als topsport zijnde. Dus daar moeten we ook maar gebruik van maken.
Beker, die is van de baan.
Ja. De beker van 2020 is inderdaad van de baan. En voor 2021 zijn ze een nieuw format aan het onderzoeken. Bijvoorbeeld in een week, een bekerweek of iets dergelijks. Ja, klopt.
Maar hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, daar zijn we ook benieuwd naar. En het zal alleen zijn van alle DWL-clubs. Maar we zullen zien of dat ervan komt. Op zich zou dat wel een mooi alternatief zijn.
En dan hebben we een hele nieuwe competitie opzet. Hè? Want na de competitie dan staat er weer van alles te gebeuren.
Ja, dan splitsen de eerste zes van de onderste zes. Dan heb je een soort van elite A en elite B inderdaad. Of een Golden Silver League, hoe je het ook maar wilt noemen. En dan speel je de onderste zes om de beste uitgangspositie voor de laatste twee plekken van de play-offs. En de bovenste spelen om thuisvoordeel binnen te halen.
Aardig gaat hier open in.
Ik hoor het je zeggen.
Ja, maar daar zit ik op mijn fietsje. Staat er een meneer in de deuropening. Wat zie ik?
Wat u ziet, heraldiek, hoofdzakelijk.
Wat is heraldiek?
Dat zijn de familiewapens, de stadswapens, de dorpswapens. En ga zo maar door.
Dat is uw hobby? Is dat uw werk dat te maken?
Nee, dat is mijn werk.
Hoe lang doet hij dat al?
Vanaf mijn 12e jaar. Ik ben in 37 geboren, 15 jaar.
Zie ik hier allemaal tegels? Kan je toch zelf niet allemaal gemaakt hebben?
Het zij zo. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb het allemaal zelf gemaakt.
Dit is een vak?
Ik zat op de ambachtsschool, waar ik dus al heraldiek maakte. En dat begon met, er kwamen wat Jodenmensen terug. Die eisten op een gegeven moment een synagoge in Den Haag weer op. Die gebruikten dat als opslagplaats. Er waren er geloof ik 3. En die mensen hadden namelijk dezelfde gewoonte als wij. Als er bijvoorbeeld een voornaam iemand een schenking deed, dan kwam hun familiewapen in de synagoge te hangen. Net zoals de rouwborden hier in Friesland. Als je oude kerkjes bezoekt, dan vind je van die zwarte borden met wapen.
Dat is eerst een studie, familiewapens?
Ja, maar dat is een kwestie van in dat vak groeien. Je kan het helaas niet studeren.
En dan denk je, die wil ik maken.
Ja, inderdaad. En verkopen niet te vergeten.
Hoeveel familiewapens hebt u gemaakt?
Om en bij de 3000, denk ik.
En dat zijn allemaal uit Nederland, Europese
nou,
wereld?
Er zitten enkele Duitse wapens tussen. Het heeft namelijk iets te maken met de 17e eeuw. Toen waren we een zeer belangrijk land. De VOC en de buitenlandse gebiedsdelen. Maar eigenlijk was het in Nederland nog ongeorganiseerd rommeltje. Dus een van de dingen die het gezag toen deed, dat was goede contracten maken. En die moesten dan bezegeld worden. Dan ging er één naar de koper en één naar de verkoper en één ging naar het gemeentehuis. Dan lag dat vergoed vast. Want voor die tijd, ja, als het erop aankwam, hadden ze nog nooit van een contract gehoord. Maar naar de bezegeling van een contract, en daar gebruikten ze dan familiewapens voor.
3000 familiewapens? Ja, die maakt hij dan in opdracht?
Ja, nee, opdracht. Ja, ik moet erbij zeggen, die 3000 bestaat uit het totaal. Want het zijn een kleine 1000 opdrachten geweest, maar ik kreeg altijd nabestellingen.
Het hangt hier nog vol. Hoe noem je dit, een atelier?
Ja, dat is een atelier. Ik ben officieel een heraldisch atelier.
Maar ik zie wel verschillende stijlen. Het is niet allemaal één stijl.
Die schilderijen, dat heet abstract realisme. Als je er naar kijkt zo, dan zeg je ja, dat is abstract. Maar als je dan goed kijkt, dan zie je huisjes erin. Daar zit zelfs een vrachtwagen in. Het is gewoon het beeld van Bolzwart toen ik opstond 's morgens. En het had gesneeuwd, 's nachts. Dus het is eigenlijk een stadje in de sneeuw. En dat is dan het realistische gedeelte. Dat abstract realisme is niet iets nieuws hoor, wat ik uitgevonden heb. Rond 1900 was deze stijl erg populair.
We zijn hier in Bolzwart. Ik zie allemaal dingen van Bolzwart, maar ik zie ook een Aldehove te staan.
Ja, ja.
Is dat eigen initiatief of een opdracht?
Nee, dat is in principe een opdracht geweest, maar ik zit altijd vast aan een hele dure werktekening. Ik teken het namelijk eerst op papier, dan prik ik er gaatjes in. Dan dompel ik de tegel in de tintglazuur, leg die tekening erop en ik stuif hem door met een zakje houtskool. U zou er gek van worden als je daar naar kijkt, al die stippeltjes, maar het is voor mij gewoon een aanwijzing. Vandaar moet ik zijn met mijn penseel.
Ja, want het is niet alleen even een tegeltje en daar een penseel en dan maar even verven.
Verven doe ik niet, ik schilder.
Bent u kunstenaar?
Nee, ik geloof het niet. Ik geloof dat ik een ambachtsman ben.
Dat is wat een duurdere uitvoering van een kunstenaar?
Nee, je kan bijna zeggen goedkoper.
U zei 1000 verschillende opdrachten. Ja, en ik zie hier nog een heleboel te hangen.
Ja, er hangen er ongeveer nog zo'n 120, denk ik.
De deur open van het atelier en ja. De mensen moeten deze laatste 120 nog even kopen?
Graag, als dat mogelijk is. Maar het gaat niet hard, dat kan ik u wel vertellen. Ik ben meer open voor de gezelligheid. Hoe had ik u anders ooit moeten ontmoeten?
Het was heel vriendelijk om mij even binnen te vragen en niks mis mee.
Ja, zo werkt dat.
Dit is een heel bijzonder plekje van Bolzwart.
Ja, kennelijk. Zo ervaar ik dat ook. Ja.
Is dit een uitstervend vak?
Absoluut. Uitstervend vak. Wij zijn een te duur land geworden voor handwerk. Daar komt het op neer.
U zei eerder al, het is een uitstervend ras. Waar hoopt u dan op?
Gewoon op een gezonde manier oud worden. En ik ben al oud, ik ben bijna over een paar weken 84. Dus,
En hoe komt het dan met het atelier?
Geen idee.
Dit moet niet verloren gaan?
Nee, maar ik denk dat het wel gewoon verloren gaat. Ik heb bijna 30.000 tegels geproduceerd. En over het algemeen zijn de mensen daar wel zuinig op, want ze hebben er een hoop voor betaald. Zelfs Bolzart zit behoorlijk vol, hè? Vooral bedrijven. En ik was verleden week nog bij de notaris en daar kwam ik de entree in. En daar heb ik een tableau van gemaakt. En daarna nog eens een keer een tableau. En die hangen dan in die hal naast schilderijen van Herman Brood. Vind ik heel grappig, want dat is totaal iets anders natuurlijk.
Hoopt u ook niet dit over kon nemen?
Ja, dat hoop ik wel, maar dat is niet realistisch. Absoluut niet realistisch. Ik woon hierboven en ik zit hier bijna 47 jaar. Als je alleen al de prijzen van de huizen neemt, die zijn hier behoorlijk hoog geworden. Terwijl ze vergeleken met het rest van het land altijd behoorlijk laag waren. Ja, en dat is dan ook een probleem.
En dan fiets ik even door de stad en dan kom ik hier bij een hoge toren. Wat gaat hier gebeuren?
Dit is de Oldehove. Het Oldehove, ja, de echte Leeuwarder zegt, als je de Oldehove niet meer kan zien, dan ben je niet meer thuis. Dus je moet wel de Oldehove zien en in het vizier hebben.
Geldt dat alleen voor de Leeuwarders?
Nou, als je langzaam maar zeker Leeuwarder wordt, dan word je dat ook. Dan merk je dat Oldehove wel een bepaald gezichtsbepalend ding is in de stad.
De Aldehove, wat is de Aldehove?
een mislukte toren. Krom en scheef, schever als de toren van Pisa. En heel mooi om even te beklimmen.
Pas ik mooi bij Leeuwen?
Eigenlijk wel. En een beetje dwars ook, hè? Net als de Friesen over het algemeen.
Wat is jouw functie hier?
Ik ben torenwachter. Dus om 1 uur gaat de toren open, dat is nu. Dus ik moet direct eerst even mensen naar binnen laten. En die kunnen dan de toren bezichtigen. En zo gaan we per half uur ongeveer 12 man naar boven laten gaan.
En wat kunnen ze hier al bezichtigen?
Nou, de bouw, de stijl, de toren aan zich natuurlijk en het uitzicht. En het verhaal om de toren heen is ook heel leuk om te horen.
Want dat ding is nou al een paar meter hoog, hè?
41 meter.
En dat die mensen nu helemaal naar boven willen, is er een lift?
Toen de corona nog niet aanwezig was, toen mochten ze naar de eerste verdieping met de lift. Want daar is ook een trouwlocatie. Maar nu het coronatijd is, mag de lift niet meer gebruikt worden. Dus gaan we alleen met de trap. En dan zijn het 184 treden omhoog en naar beneden.
En u bent hier om de mensen te vertellen hoe en wat. Waar komen die mensen zoal weg?
Nou, het verbaast mij hoeveel buitenlanders er van over de hele wereld komen ze hier naartoe. Om Leeuwarden te bezien natuurlijk, maar ook om de toren te beklimmen. De vraag na die tijd van, nou, hoe vond u het? Was altijd van, nou, fantastisch. Heel apart.
En die buitenlanders die komen op de toren af omdat ze hem kennen of omdat ze hem tegenkomen?
Nou, ze komen hem in ieder geval tegen, want het is, zoals ik al zei, gezichtsbepalend in Leeuwarden. Maar specifiek voor de Aldehoven naar Leeuwarden, je hoort soms wel eens mensen die dat doen. Omdat het verhaal gaat dat die schever is dan de toren van Pisa. En ook nog krom. Dus dat trekt toch wel. Dat is wel een trekker aan zich.
Heb je enig idee hoe dit komt, mis?
Ja, men wou een hele mooie toren bouwen aan de oude Sint-Vituskerk. En er zou een grote kathedraal aankomen. Er is Jacob van Aken hierheen gehaald. Een Duitser om de toren te bouwen. En later de Sint-Vituskerk. Maar na 10 meter ongeveer bleek al dat de toren scheef stond. Dat hij scheef zakte. Dus dan hebben ze nog geprobeerd hem recht neer te zetten. Dus vanaf het moment de 10 meter recht omhoog, maar hij is verder gezakt en daardoor ook nog krom. Bij 40 meter zei het stadsbestuur toen destijds, we stoppen ermee, want dit komt niet meer goed.
Het waren prutsers die dit bouwd hebben, maar achteraf is het mooier dat het zo gaan is.
Nou, het woord prutsers wou ik niet noemen. Wat ze niet wisten, dat die half op een oude terp van vroeger stond. En zoals we nu natuurlijk bij bouwwerken grondboringen houden, hadden ze in die tijd niet. Ze hebben hun best heel erg gedaan om een goede fundering neer te zetten, maar toch zakte die scheef. Dus prutsers wil ik het niet noemen.
Hoe lang staat hij al scheef?
Eigenlijk van begin af aan. Hij begon direct te zakken. Naar één kant. En men heeft het nog geprobeerd, zoals ik al zei, bouwkundig rechtop te bouwen verder. Maar hier is ook iemand geweest. De nieuwe bouwmeester, die Jacob van Aken is weggestuurd op een gegeven moment. Toen is de nieuwe bouwmeester gekomen en die heeft gezegd, we gaan de trap aan de andere kant van de toren verder omhoog doen en lichter maken. Zodoende moet je op de tweede verdieping ook oversteken van de ene hoek naar de andere hoek. Maar het heeft allemaal met elkaar niet geholpen.
En dat die mensen nog helemaal boven ben, wat zien ze dan?
Leeuwarden. Een prachtige stad. Met alle ins en outs. En als je mooi weer hebt, kun je misschien, heel misschien, zegt men, de eilanden ook nog zien. Maar dat betwijfel ik.
U bent hier torenwachter. Met hoeveel ben je?
Dat is een gewetensvraag. Ik moet gokken, maar ik denk wel een 40 man. Die dit bij toerbeurt en om de beurt en doen.
Dat is een mooi zakcentje.
Wij verdienen er niks mee, het is vrijwilligerswerk. Maar het is voor de gemeente wel leuk, want het onderhoud van zo'n toren kost natuurlijk ook veel. En ja, de prijs daar hoef je niet voor te laten, want een volwassene betaalt 3,5 euro. Dus dat is niet een dikke winstmarge hier, al was in 2018 wel heel veel bezoekers. Maar goed, de toren kost ook veel, dus er moet wel wat gebeuren.
Hoeveel mensen komen er ieder jaar?
Ja, ze zijn weer van die vragen. Ik meen het 60, 70.000 in 2018. En ook dit jaar loopt het weer gigantisch, want we hebben heel veel toeristen uit het hele land hier steeds. En veel Duitsers. Ja, de hele hoop willen toch even die toren beklimmen.
En heb je ook je boeken over studeren moeten om dit allemaal aan het publiek uit te leggen?
Nee hoor, we krijgen keurig van het HCL, want van daaruit gaat dit. Historisch Centrum Leeuwarden, een boekje. En we hebben daar mensen zitten die kunnen ons ook van alles vertellen. En ja, als je zelf een klein beetje interesse hebt, dan kom je weer een heel eind.
Hoe bent u hier terechtgekomen?
Als je met pensioen gaat, zoek je soms wel eens wat vrijwilligerswerk. Of wat leuke dingen om te doen. En dan is zoiets als bij HCL en dan een torenwachter spelen. Een van die dingen waar ik dacht, nou, dat vind ik leuk. En het slaat er goed aan. Ik vind het leuk. En ik geloof dat het ook goed gaat.
Eén keer in de week, twee keer in de week?
Nee. 3, 4, sommige 5 keer in de maand.
En ben je met het hele jaar open?
Nee, de wintermaanden gaan we dicht. Dan is het ook niet te hard erbovenop.
Mooie vrije tijdbesteding.
Zo moet je het maar zien. Hobby.
Succes.
Dankjewel.
Never, never, yeah. good, man. Thanks for coming on down here, man. Making us feel good.